We hebben al heel wat beloftes weer uitgesproken net. En ik hoop ook dat ze waar worden. De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 1, en de volgende keer zou het nog een keer over hoofdstuk 1 gaan. Een stuk nemen we mee. En de volgende keer zullen we afronden wat hoofdstuk 1 betreft. Nu Romeinen 1. Ik weet niet hoe de bladspiegel in uw Bijbel is. Met bladspiegel bedoel je dus als je hem opendoet. Wat zie je dan in mijn Bijbel hier op dit moment? Zie je aan de rechterkant het begin van de Romeinenbrief en aan de linkerkant nog een stukje Handelingen. Is dat bij u ook zo? Oh, de enige die een goede Bijbel heeft is natuurlijk deze. Want ik wou graag beginnen met het laatste stukje van het Handelingenboek. Dus vlak daarbij. Handelingen 28. Vers 30. Dat zijn de laatste twee versen van het Handelingenboek. En daar staat: en Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning. En uit het verband is absoluut helder dat dat in Rome is geweest. Want daar was hij als gevangene gearresteerd. En daar is hij ook voor het gerecht gekomen. En waarschijnlijk ook terechtgesteld. En Paulus bleef dus twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toekwamen. En het ging me om het volgende zinnetje. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Als je nou toch een aanbevelingsbrief van iemand zou lezen, en dit staat erin: hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Dan zou je daar misschien wel VDM onder zetten. Verbi Divini Minister. Ik weet niet of u die term kent. Maar in elk geval een hele bijzondere duiding. Paulus predikte het koninkrijk en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. En dat is mijn verlangen. Al een hele tijd. Maar toen ik weer de Romeinenbrief bestudeerde, dacht ik, ik wil dit als een ondertoon blijven zien. Dus eigenlijk dit kleine stukje uit Handelingen even plakken bij de Romeinenbrief. Nu hoofdstuk 1 van diezelfde brief. Daar schrijft Paulus dat hij nog nooit in Rome is geweest. Hier in Handelingen heeft hij dus twee jaar, volle jaren, in Rome gewoond. Dus hij is er wel te degen geweest, op den duur. Maar toen hij deze brief schreef, was hij daar nog niet geweest. Vers 1, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Ja, ja, als je de Heer Jezus predikt, als je onderwijs geeft over hem, dan ben je een knecht van de Heer Jezus. Geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de Heilige Schriften. Dat is een tussenzin. Het evangelie van God ten aanzien van zijn Zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David, en wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God door zijn opstanding uit de doden. Als je nou toch wilt weten of hij werkelijk Gods Zoon is, nou, hij is uit de dood opgestaan. Dat is iets wat God alleen kan bewijzen. Namelijk Jezus Christus, onze Heer. En door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid, onder alle heidenen ter wille van zijn naam en waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Het is alsof de kerkdienst begint, zo ongeveer. Die termen kent u waarschijnlijk. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, dus die uitdrukking komt dus terug hier, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om in enige geestelijke genadegave u te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen om ook in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen en ook onder u enige vrucht, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan volgt een enorme opsomming. Dat de toorn van God komt over alle goddeloosheid en over alle ongerechtigheid. Vers 18. En dan komt er een hele belangrijke zin, denk ik. Waarom zijn mensen in de hele wereld nu ineens aan te klagen? Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. Paulus was daar nooit geweest. Wie er wel geweest is, weet niemand. Petrus moet er ook zijn geweest, want de overlevering zegt dat hij ook daar een soort bisschopsfunctie zou hebben gehad. Maar laat dat nog maar even staan. Maar hoe kun je nu mensen die je nog nooit gezien hebt zo neerzetten? Omdat wat van, nog een keer, vers 19, van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Dus niet de apostel, niet die of die, niet dominee zo en zo, voorganger daar en daar. Maar wie dan? Wie heeft dat geopenbaard? God zelf heeft het geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaald in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgeven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. Ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Nu stop ik. U voelt de spanning in dit hoofdstuk. En die spanning die is misschien nog nooit zo scherp geweest, zo duidelijk geweest als vandaag. U bent ook op de hoogte van wat zich hier allemaal aandient. En of het nu in een gracht van Amsterdam is, op een boot. Ik noem maar even één voorbeeld. Of dat het in uw eigen omgeving, misschien wel in uw eigen familie, misschien wel in je eigen gezin, zichtbaar wordt. Er zijn dingen die ons geen van allen ontgaan. Nou, probeer daar maar eens iets over te zeggen. En als u dan de antwoorden terugkrijgt, dan weet u ongeveer hoe het zit. Ik wil toch proberen in elk geval een flink stuk kapstok te geven voor ons allemaal, juist ook in verbinding met deze kwestie. Nou, waarom staat dat nu ineens in verband met het evangelie van God aangaande zijn zoon en de schepping? De schepper is een beetje naar het vergeethoekje gekomen. En het schepsel heeft zichzelf een plek aangemeten en daar zitten ze dan breed uit. Dat stond in de tekst. Dus je ziet eigenlijk een paar dingen. Je ziet de apostel Paulus, zijn verlangen om daar in Rome te dienen, om daar iets bijzonders te vertellen. En dat bijzondere van Paulus' zijn vertelling betrof de Heer Jezus. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. En dat wordt hier in Romeinen 1 gekoppeld aan het geweten van iedereen, omdat iedereen die is ergens een schepsel is. En omdat het de mensen zover heeft gebracht om te zeggen, ja, we willen dat niet, we willen een ander iemand. Je kunt dus God vervangen door iets van een viervoetig dier of door iets van vissen of van andere dingen. Maar dit beginsel. En het is om die reden, lieve broeders, zusters, dat we gekozen hebben voor de Romeinenbrief. Niet omdat het het makkelijkste is, want het is waarschijnlijk een van de moeilijkere brieven. Maar wel omdat het zo nodig is. Omdat het zo bijzonder is om daar vandaag over door te denken. En ik wil proberen dit te schetsen. U moest dus weten hoeveel zenuwen ik heb om dat op een goede manier te doen. Ik wil er zo graag niet over mezelf of over wat mijn ervaring is, of wat de pastorale praktijk is, of, nou ja, vul in. Maar zo graag dat bijzondere van Paulus' zijn uitgangspunt. Het is namelijk het evangelie van God aangaande zijn zoon. Ik denk dat Paulus nog zo'n brief geschreven heeft. De brief aan de Hebreeën. Nou ja, discussie. Heeft hij dat echt Heeft hij dat gedaan? Nou, waarschijnlijk wel. Dat denk ik ook. Ik ben die overtuiging toegedaan, maar het staat er niet. In de brief aan de Hebreeën vindt u niet de afzender, niet de schrijver. Maar wat u wel weet is dat God voortijds vele malen tot de vaderen heeft gesproken door de profeten. Heeft tot ons in deze tijd gesproken in zoon. Daar heb je hetzelfde. Het evangelie van God aangaande zijn zoon, Romeinen 1. God sprak tot ons in zoon, Hebreeën 1. En die zoon die heeft hij gesteld tot erfgenaam van alles, door wie hij ook de wereld geschapen heeft, die ook de hele wereld draagt door het woord van zijn kracht, die de eerstgeborene is van de ganse schepping. Het gaat maar door. Dan vindt u ook weer die bijzondere duiding over die zoon, die ook hier op aarde een hele bijzondere plaats heeft. Hoofd boven alle dingen is hij. Eerstgeborene van de ganse schepping is hij. Nog sterker, hij is de schepper zelf. Hij heeft het gedaan. Uit hem, brief van Paulus, maar nu aan de Colossenzen. Uit hem en door hem en tot hem, weer de Heer Jezus, zijn alle dingen. Alles heeft te maken met de Heer Jezus. En hoe plaats je dat dan? Hoe hanteer je dat dan vandaag de dag? Als je onder gelovigen roept van, ja, je hebt alleen de Heer Jezus nodig. Nou, ik denk dat je wel gehoor vindt. En dat je instemmend gemompel hoort, om dat nu zomaar eens te zeggen. Of een applaus, of om mij betreft, amen, amen. Daar ben je mee eens. Maar hoe dan? Hoe wordt dit vandaag neergelegd? Ik zat zoals te denken aan een moderne term, van als je met iets nieuws begint bij de regering of ook in het bedrijfsleven, dan kun je zoiets uitrollen. Weet je wel, dan kun je dat. Daar kun je een start mee maken, daar kun je beginnen en dan rol je dat uit. Hè. Zo van, het is eigenlijk een opgerold iets, het is al een beetje bij elkaar gebundeld en dan wordt het uitgerold. Nee, God rolde iets uit. En wat heeft de Heere dan uitgerold? En wat heeft dat dan met de schepping te maken? En wat heeft dan te maken met de het negeren van die schepper en het uitlopen in verkeerd gedrag? Dat is eigenlijk het thema van dit hoofdstuk. Ik wil het proberen. Ik ben er dieper overtuigd als we door onze Heer Jezus in de hemel nog preciezer in het vaderhuis worden gebracht. Als hij ons komt halen, misschien vanavond, ik geloof dat dat kan. Ik geloof ook dat het misschien zomaar gebeurd is. Dat we niet meer hier zijn, maar daar zijn waar hij plaats heeft bereid. U hoort hier niet, u hoort in het huis van de Vader. Daar is voor u plaats bereid. Daar staat uw bordje met uw naam klaar en uw stoel is gereed. Beetje plastisch, maar u bent welkom daar. En dat is zoiets bijzonders. Niet alleen dat u, laten we zeggen, niet gestraft wordt voor uw zonden. Nou ja, daar ben je nog net als van vandaag. Dan heb je nog last van je ogen, een bril nodig, of misschien wel een gehoorapparaat. Het is niet alleen vergeving van schuld, het niet gestraft worden voor je verkeerde daden, maar het is die enorme zegen dat God jou heel persoonlijk bedoeld heeft om aan het beeld van die zoon, hoort u het evangelie van God aangaande zijn zoon, om aan het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn. En die zoon zegt, ik wil dat zij bij me zijn. U hebt ze mij gegeven, zei hij tegen zijn vader, maar ik wil dat ze bij me zijn. U bent zo bijzonder gezegend, broeder, zuster. Ik kan niet in uw hart kijken. Ik hoop dat u zegt, ja, ik ken de Heer Jezus ook, misschien zwakjes. Misschien zegt u, ja, ik stotter nog wel eens. Ik ook. Dat overweldigt je soms. Maar zou je nu vanavond durven zeggen, door het geloof in de Heer Jezus, uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. En uit genade ben ik behouden en nu ben ik een kind van God. En niet alleen een kind van God, maar ik ben ook nog een zoon van de Vader geworden. En ik hoor niet alleen in de hemel, daar kom ik wel. En ik zie het lam staande als geslacht in de hemel. En ik maak deel uit van dat enorme koor wat daar, halleluja, 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 nou, er komt geen eind aan. Psalm 119 achter elkaar doorzingen. Sorry, als menselijk elementje. Maar ik hoor erbij, bij dat gezelschap, wat al lofprijzen daar aanwezig is. Wat de Heer Jezus zegt, weet je, in de intimiteit van het huis van de Vader, waar nooit zonde is doorgedrongen, waar geen enkele spoor, geen enkel spoortje van zonde te vinden is of geweest is. In de hemel is nog een aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt. Dat is die Satan nog, zo nu en dan. En in de hemel is zelfs strijd. Als Michael in conflict komt met de Satan, dan is er oorlog in de hemel. Nou, je moet er niet aan denken dat je in een oorlogssituatie straks terechtkomt. De hemel, ja, dat is de troon van God. Daar is de overwinning. Maar het Vaderhuis is uw woonplaats. Liefde, genade. Ik heb me dat zo vaak willen indenken. Bij ons thuis vroeger, bij mijn vader en moeder, was het wat ruzieachtig, constant. En als je dan ergens kwam waar het anders was, dan voelde je je niet thuis. Ja, dit kan ik ook niet hanteren. Liefde of genade. Maar dat hele teren van, de Heer Jezus zegt hier woonde ik al voordat jij bestond. En toen al hebben we besloten, voor je bestond, eer je er was, voor de grondlegging van de wereld, om jou hier bij ons in dit vaderhuis te laten wonen. Voor altijd. Dank u wel, Heer Jezus. Is dat verdiend? Wel nee, niks verdiend. Uit genade zijn we behouden, niet uit onszelf. Het is een geschenk van God. 100%. En toch, in het vaderhuis, daar waren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voordat er überhaupt iets was, voordat Sliedrecht bestond, voordat Europa bestond, voordat Moskou kon vechten, voordat in Israël tumult was, voor de tijden. Voor die tijd woonden ze daar. Toen moesten de planeten nog gevormd worden. Dat hebben ze gedaan, maar uw naam was bekend. En ze hebben jou en mij toen gekend. Toen. Vindt u het geen wonder dat u zo ver van tevoren, daar ging het over, hè, voor de grondlegging van de wereld, al uitverkoren was om aan het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn? En toen is God begonnen met de schepping. Dat vindt u terug hier in deze bijzondere versen van hoofdstuk 1. Er is een schepping geweest. En die kent u en die haalt u natuurlijk uit Genesis 1 en 2 en 3. Ja, waar moet je het anders vandaan halen? Nou, u zou ook nog de Colossensebrief kunnen lezen of de Hebreeënbrief voor een stukje. Of het Johannes Evangelie hoofdstuk 1. Dat de Heer Jezus tot het zijne kwam in de dingen die hij zelf geschapen had, daar kwam hij. Dat was al van hem. En die schepping is uitgerold. Ik zeg het heel voorzichtig, maar een beetje van vandaag. En die is daar ineens in 7 dagen, of eigenlijk in 6 dagen, neergelegd. En toen is Adam geschapen neergezet als hoofd boven alle dingen. Hij kon die dieren namen geven en hij kon zeggen, dat is het karakter van een kat of dat is het karakter van een paard of pak in. Dat heeft hij mogen doen. Hij heeft het allemaal gedaan en God rustte. Adam, hoofd boven alles. En nu is het merkwaardige dat de Bijbel zegt, je moet op die Adam letten. Dat is die eerste Adam. En die eerste Adam is een soort voor, niet een voorverschijning van in de zin van hij was het, maar is een voorafschaduwing van de tweede Adam, de laatste mens, de tweede mens, de laatste Adam. 1 Korintiërs hoofdstuk 15 zegt deze term. Dus er lag iets uitgerold. En de enige mens die daar was, was Adam, geschapen naar het beeld van God. En hij kon hele bijzondere dingen van dieren vertellen. En hij werd als hoofd boven alle dingen neergezet. Als het ware verantwoordelijk, beheer had hij. Dat heeft een aantal dagen geduurd. Leest u de Genesis teksten rustig, als u een keer tijd hebt morgen. En toen kwam dat Adam al die dieren zag. Mannetje, vrouwtje, mannetje, vrouwtje, mannetje, vrouwtje, mannetje, vrouwtje. En hij heeft ze namen gegeven. Ja, kater en poes. Ik noem maar even flauw, maar iets. En ik kwam tot de conclusie dat hij zelf alleen was. Dat wist Yahweh. En toen is er het bijzondere gebeurd daar in de tuin, de hof van Eden. Toen heeft de Heere God een diepe slaap op Adam gelegd en een rib uit zijn vlees genomen, uit zijn lijf, een rib uit zijn lijf. Er komt onze uitdrukking vandaan, een rib uit je lijf. Genomen en heeft van die rib een vrouw gebouwd en aan Adam gegeven. Die twee zouden één kunnen worden. Adam zegt, manin, vlees van mijn vlees, been van mijn been. Die twee waren naakt, ze schaamden zich niet voor elkaar. Kortom, dan werd ineens aan Adam een bijzonderheid, bijzonder geschenk gegeven. Dus God had uitgerold. Adam was de enige. En toen kwam er een tweede bij. Eva. En nu zegt de Bijbel heel precies, dat over die laatste Adam, dat vindt u in 1 Korinthe 15, maar over die Eva staat ook van alles. Bijvoorbeeld in de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 5, want dat Eva-beeld, dat is de gemeente. Wat zegt u? Toen? Ach, over Joden werd niet gesproken, dat bestond nog niks. Er was helemaal geen volk van Israël. Er was ook geen ander volk, helemaal nog niks. En dan ineens komt er iets neergelegd, iets uitgerold van hij, de schepper, heeft de schepping gecreëerd. En in die schepping zit volgens Romeinen 1 zoveel informatie dat u daardoor God kunt leren kennen. Dat is het eeuwige evangelie uit het laatste Bijbelboek. Dat is de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. In die schepping, daar kun je Yahweh leren kennen. Oh, maar dan moet je wel een nieuwe bril hebben waarschijnlijk. Nou, vandaag zeker. Ik vergeet nooit, ik was nauwelijks begonnen met iets te vertellen over de Heer Jezus. Ik denk 55 jaar terug of zo. Dat we een bijbelstudiegroepje hadden ergens in een achterafzaaltje. En daar kwam iemand tot geloof en die was er heel blij mee, kwam uit de wereld echt tot bewust geloof in de Heer Jezus. En vroeg onmiddellijk of ik naar haar vader wilde gaan, die was ernstig ziek. En haar vader was nog nooit in een kerk geweest, had nooit iets van God gehoord en had er ook niks van willen weten. Ik heb ja gezegd en dan ga je met trillende broekspijpen, ik weet niet of je dat kent, maar ik weet ongeveer hoe het voelt. En wij daar naartoe. Ik zal het hele verhaal maar loslaten. Ik vroeg hem, denkt u dat het met de dood is afgelopen? Vroeg ik die meneer, na een inleidend gesprek. En toen zei hij, nee, het is met de dood niet afgelopen. Ik zei, hoe weet u dat dan? Ik was stom verbaasd. Nou, ik heb een plantenbak en die plantenbak die hing aan het balkon. En uitgebloeid, de spul, al die bloemetjes. En het is gewoon blijven hangen. Ik werd ernstig ziek. En hij was doodziek. Het lag op sterven, toen al. Niemand heeft iets gedaan aan die plantenbak. En op een bepaalde dag vraagt hij zijn vrouw of die naar die plantenbak wil, of zij naar die plantenbak wil kijken en met een pincette wat van die groene sprietjes uit wilde trekken die daar ook op kwamen in die plantenbak. Heeft ze gedaan, heeft een loep gevraagd, heeft gekeken. En hij zegt tegen zijn vrouw, het is met de dood niet afgelopen. Preek gehoord? Nee. Bijbel gelezen? Nee. Alleen het feit dat als een bloeiende bloem uitgebloeid is en weer opkomt, was voor hem de boodschap. Waar dan? Welke kerk? Schepping. Daar zie je dat God te kennen is uit de schepping. En ik ben zo bang dat wij dat kwijt zijn. Dat we langzaam maar zeker een cultuur hebben dat al dit soort mogelijkheden uitgebannen worden. Ik heb mijn buurman later, toen, dat was een aantal jaren na dit voorval, verteld van een aardappel. Stop hem in de grond. En wat gebeurt er met die oude aardappel dan? Ja, die sterft helemaal weg. En wat is dat het einde van die aardappel? Nee, dan moet je eens kijken. Een hele plant met 15, 10 nieuwe aardappelen. Die taal, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, zegt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, dan blijft hij het alleen. Maar als het sterft, dan draagt het veel vrucht. Dat beeld, schepping. Aha, denkt u. Dit is mooi. Ik zeg tegen mijn buurman, jij moet in de tuin gaan kijken, of in het park hier ook, in onze woonplaats. En dan hoef ik verder niks te zeggen. Nou ja, als u het kunt. Maar het gebeurt wel. Ik wil zo graag dit duidelijk maken, en dat is de taal van deze brief. Luister, er is een zoon aan wie dit allemaal gegeven is. En het evangelie van God aangaande zijn zoon is, dat die zoon hier op aarde zal schitteren, zal heersen. Hij zal de grootste zijn van allen. En allen zullen buigen vanuit hem en door hem. Maar ook tot hem zijn alle dingen. En alles zal onder zijn supervisie terechtkomen. Onder zijn gezag, maar ook onder zijn zegen. En als dat plan van God niet alleen neergelegd wordt, maar ook geloofd wordt, dan is er iets bijzonders. Daarom moet u geloven, mag u geloven in de Heer Jezus. Daarom is het evangelie van God aangaande zijn zoon zo belangrijk. Want als u dat weglaat, dan laat u iets wezenlijks zijn. Want God is uitgerekend die zoon, die hij zo voorbedoeld en voorbestemd heeft om zo te schitteren, die heeft hij aan het kruis zien hangen. Nog sterker, hij stond erbij. En daar heeft de Heer Jezus onze verkeerdheid, onze schuld, onze straf, onze zonden voor God beleden alsof het zijn zonden waren. En dat is het geweldige evangelie van God aangaande zijn zoon. En vanaf het moment dat de zoon van God niet niet meer genoemd wordt, niet meer in beeld is, ja, dan krijg je een leemte. Wat krijg je dan? Ja, dan krijg je een alternatief. Welk alternatief? Nou ja, goed zijn voor elkaar. Collectebus voor het Rode Kruis. Nou ja, nog mooiere dingen. Vul maar in. Dat blijft over. Maar waar is de kern van de Romeinenbrief te vinden vandaag? En de mensen die worden bestookt toen er meer mensen kwamen, met gedachten van, ja, die schepping, ja, 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 dat is het verhaal. Ja, ja, natuurlijk is dat uitgerold, dat was toen. Maar ja, 7 miljoen jaar eerder heeft iemand berekend, hij was natuurlijk precies op de hoogte, bij de minuut af, toen, nou ja, u voelt hem aankomen. Toen was er een meneer Darwin, sorry, die wist dat toen niet, maar die gaat dit allemaal precies vertellen. En het de schepper wordt veranderd in een schepsel. Hier. Dat gebeurt toen. Dat gebeurt nog. Bijna dagelijks. En als je de euvele moed hebt om te vol te houden dat het toch de schepper is, onze Heer Jezus, hoofdletter, dat het evangelie van God aangaande zijn zoon is, dat God eigenlijk in dat wat hij schiep wilde laten zien, kijk, dit is het tafereel wat ik voor me zie. Een complete schepping, helemaal compleet, in vrede. En er is één die boven alle dingen staat. En die ene, die wordt vergezeld door een vrouw. Oh. Ik heb me verbaasd, dat heb ik vaker geciteerd hier ook in Slieder, over Jeremia 31, waar het over het herstel van Israël gaat. En dan ineens is daar, een vrouw zal een man omvangen. Eén regeltje. Je zegt, dit heeft er niks mee te maken. Is daar verdwaald natuurlijk. Nou ja, de theorieën die zijn er genoeg. En zo kan je alles wegpoetsen als je dat wilt. Maar je moet het terughalen. En je moet inderdaad zeggen, ja, Dat ene zat er al aan te komen. Dat zat in Genesis 2 en 3 al, laat maar zeggen, te beginnen. Toen al. En nu het merkwaardige. Dat er een tijd gaat komen dat u als Christus gaat heersen en hoofd boven alle dingen is, dat u met hem gaat heersen. Die 1000 jaren. Nou, bent u dan burgemeester van Sliedrecht? Nou, van mij betreft. Als u dat leuk vindt. Ik weet wel een leukere plek, maar die plek die ik heb, die heb ik al een paar keer genoemd in toespraak. Dat is een schaaphok. Nou, er wonen nu geen mensen meer en misschien is dat ook het beste. Ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeders en zusters, dat er een heilsplan van Jahwe is en dat is toen daar neergelegd. Het is een soort schabloon door de Here, door Jahwe zelf, over alles gelegd. En alles is daaraan gerelateerd. Alles. En als je nu de schepper dan negeert, dan heb je een probleem. Dan krijg je een alternatief. Dan moet je zoeken naar iemand of naar iets. Nou, daar zijn ze druk mee bezig geweest al 10 jaren. En ze vinden het niet. Want morgen komt er een nieuwe theorie. Maar er zit nog een consequentie aan vast. Dan ga je ook de norm die schepper direct vanaf het prille begin heeft neergelegd, namelijk dat er een man is, gekoppeld aan een vrouw, en dat die twee één vlees zullen worden. Adam, Eva, Christus, gemeente. Ook durft u dan al zeggen dat u de gemeente zag in Genesis? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg het ook weer wel. En echt wel genoeg om door te denken. Dat betekent dat er nu alternatieven komen. Nou, en nu, ik heb me eerlijk heel lang afgevraagd, wat zal ik zeggen en hoe ver zal ik gaan? Ik heb een keer een toespraak gehouden over LHBTI, hier. En het enige plus is dat het, ik weet niet hoe vaak bekeken is. Ja, sterretje. Maar daar weet ik niks van. Ik weet niet wie dat gedaan hebben en wie dat niet gedaan hebben. Maar wat ik nu graag zou willen zeggen, wees nu eens eerlijk. En ga nu eens zeggen, als dit het model is, scheppingsmodel. Als God dit uitrolt en daar een man neerzet en één vrouw bij die man en dit als een eenheid gaat zien, die man en die vrouw. En als dit ontkend wordt, dat is Romeinen 1, ja, dan gaat het iets veranderen. Dan, zal ik het nog een keer zeggen, ze hebben de waarheid van God vervangen. En daarom heeft God hen overgegeven aan, vers 26, aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen. En dan komt dit verhaal. Ik weet het wel, ze hebben een parade gehouden onlangs en ze hebben een nieuwe gemeenschap uitgeroepen. Dat is de regenbooggemeenschap. Misschien is die term, ik weet niet hoe lang, in gebruik. Het was niet tot mij doorgedrongen, maar dat kan best. Ik weet alleen van een stad, niet zo ver bij onze woonplaats vandaan, waar twee mooie evangelische gemeenten zijn, die hele regenbooggemeente. Die term die komt natuurlijk uit het verhaal van Noach. Misschien wilt u morgenavond wel met me mee naar Houten. Daar gaat het dan over die geschiedenis, over de ark van Noach. Daar zal ik het opnieuw gaan zeggen. Maar er wordt iets wat God notabene aan mensen die aan het oordeel ontkomen waren. Dus degene die in de ark hadden gezeten en niet zijn omgekomen door de watervloed. Die krijgen dus de boog in de wolken te zien. En dat waren maar een paar. Noach en zijn vrouw en de drie zonen en hun vrouwen. Well, that's it. Dat is een hele grote gemeenschap. En die krijgen te horen, mijn boog in de wolken. En daar hebben ze dus nu een symbool voor gemaakt. Voor de meest grote duiding van hun belangen en van hun denken. En nu wil ik niet het negatieve steeds benadrukken. U weet dat, u ziet dat en u bent misschien sprakeloos en u zit misschien wel met gebed in uw hart voor je eigen familieleden, buren, collega's, mensen uit de straat, mensen die je heel goed kent en die hiermee te maken hebben. En de nood is hoog. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit geheim, Als je de schepper loslaat en de schepping een beetje wegschuift, het liefst een flink eind naar voren of zo, weet je wel. Geen zicht op en niet te controleren. Maar wie kan controleren of 7 miljoen jaar terug A of B gebeurde? Nee, nobody. En dan toch, als God dit plan in het begin van de Bijbel neerlegt, het evangelie van God aangaande zijn zoon, en die zoon wil laten vergezellen door een bruid, door een vrouw, dan moet u zich toch de vraag stellen, en wat doet de gemeente vandaag dan? Als Paulus zegt, 2 Korinthe 11, nog een keer drammend, 2 Korinthe 11, ik heb jullie, gemeente van Korinthe, als een reine maagd aan één man verloofd. Dat was zijn opzet. Hij wilde dat de gemeente van Korinthe aan die ene man verbonden zou zijn. Hij heeft zijn best. Nou, dat is nu Handelingen 28 het eind. Weet je wat? Daarom heb ik die teksten gelezen. Dat hij prediker was van het koninkrijk, maar ook getuigenis gaf van onze Heer Jezus Christus. U en ik zijn door het geloof in de Heer Jezus lichaam van Christus geworden. Waarom? Omdat de Heilige Geest toen in u kwam en door diezelfde Heilige Geest tot één lichaam gevoegd. U hoort bij hem die het hoofd is. Dat is een eenheid, nu al. Dat betekent dat u en de Heer Jezus één zijn. Dat de bruid van het lam één is met het lam. En dat is zo'n enorme zegen. En dat wordt in Romeinen 1 op een prachtige manier naar voren geschoven. En dan is het niet meer een technische moeilijkheid van hoe leg ik het uit en hoe zit het. Maar dan denk je, aha, dit is een soort basisuitleg, een basisuitrollen van dat heilsplan van de Heere, van onze God en onze Vader. En dat betreft het niet dato, ook niet jouw naam, maar de Heer Jezus. Bent u blij met de Heer Jezus? U hebt net gezongen, ik heb nog nooit zoveel van u gehouden als u. Nou, dat is waar. Wij zijn niet zo sterk in onze liefde misschien. Falen. Maar de Heer Jezus heeft ons eindeloos lief. En wil zo graag dat wij hem ook lief hebben. Ik durf tegen de Heer Jezus te zeggen, ik heb u lief gekregen, Heer Jezus. En u hebt ondanks mijn falen, ondanks mijn fouten, mij lief gehad. En ondanks mijn verleden en ondanks alle dingen, hoe het vroeger ging thuis of hoe het later ging, heb u toch doorgezet. En ik ben de Heer zo dankbaar dat ik, als ik dan geen thuis-evangelie heb gehad, ik iemand ontmoet heb die me wel van de Heer Jezus vertelde, mijn moeder in het geloof, waar ik nog om kan janken, omdat ik er zo blij mee ben. En dat heb ik kunnen uiten naar haar toe en naar haar man toe. Maar dat kan ik ook uiten naar anderen toe. Maar jij moet het ook een keer vanaf nu gaan zeggen, wat is nou het evangelie van God aangaande zijn zoon? Nou, dat is dat ik aan de Heer Jezus verbonden ben. Hij in mij en wij in hem. Die twee, Adam en Eva, werden één. Dat is het. Dat is het. Laat seksualiteit er maar even los van. Maar dit. Eén. Hij het hoofd, wij de leden. Ik heb de Heer Jezus lief. We houden van de Heer Jezus. Heer Jezus, we danken u. We prijzen u voor wie u bent en voor wat u gedaan hebt. We danken u voor Romeinen 1. Voor dit prachtige uitrollen van het scheppingsgebeuren. Als een soort norm voor altijd. Dat is niet voorbij. Natuurlijk gaat de tegenstander het omgekeerde proberen en dit weg te redeneren. Het is allemaal anders. Maar jij en ik zeggen, niks anders. Hij is de onveranderlijke, de eeuwige. Hij is het hoofd boven alle dingen. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Derde keer. Het is iedere keer hetzelfde. Maar dit principe, dat hier zoiets teers en zoiets moois in één hoofdstuk voorhanden is, dat maakt je blij en gelukkig. En dat geeft je een geweldige zegen. Broeder, zuster, ik wil daarvoor danken. Vader, dank u wel dat u ons hier stuk voor stuk ziet. U kijkt ons aan en u weet wie we zijn en hoe het bij ons is. We willen u hartelijk danken dat de Heer Jezus, uw geliefde zoon, uw alles is. U wilde dat hij hoofd zou zijn van alle dingen. En hij is zelfs als hoofd boven alles gegeven aan de gemeente die zijn volheid is, die hem completeert. Dank u wel voor prachtige dingen van Romeinen 1, voor het uitleggen van de schepping als een soort norm, als een soort model, als een soort schabloon van daar staat of valt alles mee. En we willen u hartelijk danken dat we daarnaar mochten kijken. En misschien houden we vragen over, die kunnen we de volgende keer wel meenemen. We willen u danken en eren voor de Heer Jezus, Vader. Voor uw geliefde Zoon. Het ging u om hem. U wilde hem een vrouw geven, dat hij niet alleen zou zijn. We willen u danken en eren dat wij, de gelovigen van de gemeente, de bruid van het Lam, de bruid mogen zijn. En hij de bruidegom is. We danken u en prijzen u voor zijn liefde en genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wees gezegend, broeders en zusters.